Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 3. Ik lees u daar alleen uit voor het 23ste vers. Handelingen 3, vers 23, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij waren nog bezig met voor de vierschaar van het woord. Wij zijn de vorige keer gekomen tot en met betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En daar wilde ik nu vervolgen. Want die tekst gaat verder en zegt wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren en hij gezonden zal hebben Jezus Christus die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Daar wilde ik eerst een ogenblik uw aandacht voor vragen. Ik heb het aan één gelezen, een paar versen, omdat het zo nauw met elkaar in verband staat. Als Petrus heeft gesproken in de tegenwoordigheid en door de inspiratie van de Heilige Geest over een omkeer van gedachten, maar dat niet alleen, maar ook een gaan op de rechte weg. Tot die ene naam, tot die ene persoon, Jezus Christus, van de bouwlieden verworpen, maar door God tot een hoofd des hoeks gelegd. Als hij dat gezegd heeft en daaraan sluitend heeft gesproken van de vergeving van alle zonden, het wegdoen van alle zonden tot uit de gedachtenis van God wegdoen. Dan gaat hij verder, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heer. Dat stukje dat ik voorgelezen heb, is niet zo heel makkelijk. Ik zal daar niet al te ver in gaan met het noemen van diverse meningen. Twee wil ik er u noemen, die het belangrijkst zijn. Er zijn er die denken hier aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden, en om te scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Als je dat als uitgangspunt neemt, dan zien die tijden der verkoeling ook op die eindfase, waarin ongelooflijke dingen zullen gezien en gehoord worden. De andere gedachte is dat het ziet op het komen van de Heer Jezus Christus in de prediking van het evangelie. En dat hij daarin tot ons komt. Dat hij gezonden zal hebben Jezus Christus die u tevoren gepredikt is, laat men dan ook zien op dat komen van de Heer Jezus Christus in de prediking van het evangelie aan alle creaturen. En nu aan het adres van deze mensen. Als je dat als uitgangspunt neemt, dan is er alleen in dat 21ste vers, welke de hemel moet ontvangen, tot sprake van de wederkomst van Christus. Nou, om kort te zijn, het lijkt mij niet onaannemelijk dat wij die twee gedachten aan elkaar moeten verbinden. Dat het zowel het een als het ander betekent. En dan knoop ik even aan bij wat ik in het verleden wel eens gezegd heb over oordeel en over zegen. Vloek en zegen. Ik heb toen wel eens, ik meen bij de overdenking van de profeet Hosea en misschien wel bij andere gelegenheden, getracht aan te wijzen die ene lijn, zowel in oordeel als in zegen. Dat niet als het ware twee aparte tegengestelde dingen zijn, maar dat elk oordeel wat op aarde gezien werd en wordt, vast zit als het ware aan het eeuwig, het laatste oordeel, in principe. Vandaar dat we bij de oud-testamentische profeten oordeelspredikingen horen, die enerzijds te maken hebben met wat toen gebeurd is, sprinkhanenplaag, aardbeving, denk aan Joël, Amos, en die aan de andere kant toch direct ook de gedachte oproepen aan het laatste oordeel. En in dat verband heb ik wel eens gezegd, wij moeten daarom niet in tegenstelling denken, maar dat oordeel wat toen was, dat is al een stukje als het ware van het grote oordeel. Zo is het ook als het gaat om de zegen, maar ik bedoel dan met die zegen dat zaligend werk van de Heilige Geest. Dat is ook niet een tegenstelling met de hemelse zaligheid en heerlijkheid. Het is er ook een stukje van. De zaligheid die hier ten dele en bij ogenblikken genoten wordt, die zal overgaan in een volkomen zaligheid en een volkomen gemeenschap. Maar het staat niet tegenover elkaar. Daarom zegt de catechismus het beginsel van de eeuwige vreugde in dit leven aanvangen. Het is er het beginsel van. Zo zou ik het nu ook hierop toe willen passen. Als er in de zegen sprake is die is en die was en die komen zal, dan zou het juister zijn om te zeggen die is en die was en de komende. Er zal in dat komen van Christus een moment aanbreken waarvan de schrift zegt dat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat komen wordt voorafgegaan door een voortdurend komen van Christus. Hij komt eraan. Vandaar dat je wel eens hoort zeggen, het geruis van zijn voetstappen wordt alreeds vernomen. En als gij al deze dingen zien zult, zo weet, uw verlossing is nabij. Het komt dichterbij. En zo kan ik mij in die twee gedachten wel vinden. Die komen zal om te oordelen en om te geven een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal, is tegelijk de komende. En zo is hij ook in zijn oordeel reeds de komende. Want de Heer is onze God die de aarde alom door zijn gericht vervaart. Laten we er nu zo eens op letten op deze woorden, want dan gaan we vervolgen dus. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren. Ter verduidelijking moet ik er even bij zeggen, wij denken bij het woord verkoeling aan iets wat niet goed is. Dan denken wij bijvoorbeeld de liefde die verkoelt. Maar dat betekent het woord hier niet. Hier heeft het woordje verkoelen en tijden der verkoeling heeft een positieve betekenis. Verkoeling betekent hier een ademtocht, lucht, leven. Wij moeten ons dat zo voorstellen, zoals de oosterling die vaak geconfronteerd werd met de brandende zon, met de hitte van de woestijn en die woestijnwind die alles verdort en verbrandt. Hoe onuitsprekelijk gelukkig is dan de oase, wat een gelukkig verblijfsoord. Of om tegen de avond op het platte dak een ogenblik verkoeling te vinden. Of zoals Jona die onder de wonderboom gezeten beschermd werd tegen die gloeiende zonnehitte. En in die zin komt het woordje verkoeling hier nou voor. Waarom wordt dat woord verkoeling hier gebruikt? Daarom. Was er dan in het Oude Testament geen verkoeling? Jawel, maar toch. Maar toch. Die openbaring van de Heer Jezus Christus, dat God zijn Zoon uitgezonden heeft, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dat die Zonen Gods door het lijden en sterven heen en door de dood heen is opgewekt uit de doden en ten hemel gevaren. En dat hij op de 50ste zijn geest heeft uitgestort op alle vlees. Dat is toch zoveel heerlijker dan de openbaring in het Oude Testament. Hier begint te glanzen als het ware, waar die oude dichters door de Heilige Geest van hebben geprofeteerd. De volken zullen u belijden, o God, u prijzen al te samen. Loof de Heere alle volken, prijst hem alle naties. Eeuwenlang bleef dat koeltje als het ware beperkt tot dat volk Israël grotendeels op uitzonderingen na. En dan nog gold onder schaduwen. Daar komt nog iets bij. Daar komt dit nog bij. Als je het Oude Testament leest, dan kom je daarin tegen zo ontzettend veel bloed, weedom, jammer, ellende, ballingschap. Volken worden ten onder gebracht in menigte. Van het kleine zuigeling tot de grijzaard toe worden stadsbevolkingen ten ban gegeven. Dat kun je allemaal vinden. David, hij mocht de tempel niet bouwen, want, zei de Heere, je hebt zoveel bloed vergoten. Hij was een man van de oorlog.
Maar uw zoon Salomo, die zal vrede hebben. Die zal mij dat huis bouwen. Toch was al dat oordeel een sprake Gods. Al die ondergang van zoveel volken en mensen was een sprake van God. Van zijn rechtvaardigheid. Wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. God die gaf volken, lees je, in de plaats van Israël. Dat was in die tijd een sprake Gods. Zou ik het zo eens mogen zeggen? Een gloeiende sprake. Een gloeiende sprake. Want met al die oordelen en die oorlogen veranderde er niets. Zelfs bij het volk dat de Heere zich afgezonderd had tot een erfdeel, merk je die zelfvernietiging. Door afgoderij en beeldendienst. En in de periode dat de Heer Jezus op aarde kwam, wat was er over het algemeen een vormendienst zonder leven? Een oprichten van een gerechtigheid uit de werken der wet. En nu lezen we in de Hebreeënbrief: God voortijds op velelei wijze gesproken hebbende tot de Vader. En denk dan ook eens aan die ontzaglijke oordelen. Aan al die verdelging. Een sprake God. Hij heeft in deze laatste tijd tot ons gesproken door de Zoon. Is er dan nu geen oordeel meer? Jawel. Maar de Heere zegt niet meer, bijvoorbeeld, dat wij Amsterdam van de kaart zullen moeten vegen, of dat wij de Belgen moeten overwinnen of uitroeien, ik noem maar wat. In het Nieuwe Testament kun je dat niet vinden meer. Toch stroomde er veel bloed. Wat merk je in het Nieuwe Testament? De laatste, de definitieve, de diepste sprake van God is de Zoon. Hij gaf volken in de plaats van Israël. Maar tenslotte geeft hij zijn eigen zoon in de plaats van zondaar. En dat oordeel, met eerbied gesproken, is zo ontzaglijk groot geweest. Dat zolang de Heer in de bijeenvergadering van zijn kinderen bezig is, zolang roept dat bloed van Christus om verzoening. En kan er niks gebeuren? Of kan er niets gebeuren? Ik bedoel, kan de zaak niet ontmanteld worden, niet vergaan. Die tijden der verkoeling, die voel je al in het zuizen van het woord: Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Toen Mirjam twistte met Mozes, ook Aaron, toen werden ze zwaar gestraft. Mirjam werd melaat. Maar toen duizenden schreeuwende mensen stonden te roepen: kruist hem, kruist hem. Toen gebeurde niets. Nog verder, toen spotters zeiden: kom af van het kruis, dan zullen we geloven dat u de Christus Gods bent. Gebeurde niets. En toen de mensen zeiden, de bijbelvaste mensen: laat ons spottend hoor, want de Heere zei, had dat zo niet gezegd. Maar toen ze ervan maakten, toen hij riep: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Toen zeiden ze: laat ons eens zien of Elia komt. En er gebeurde niets. Die tijden der verkoeling vinden dus haar oorzaak, haar beweegreden, in de brandende toorn Gods, in zijn gerechtigheidsopenbaring op Golgotha. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, strafte hij ze in zijn heilig kind Jezus aan het hout. En dat offer is voor die vader zo onuitsprekelijk groot, dat er is nog oordeel. En er komt een oordeel, het laatste oordeel. Maar dat oordeel is gegeven aan de zoon. De vader, laat ik nou eens, misschien zeg ik het niet goed, maar ik hoop dat het goed bedoeld is. De vader, met eerbied gesproken, wil het niet meer doen. Die heeft zijn eigen kind eenmaal aan het oordeel overgegeven. En nu heeft hij aan een man, dat is Jezus Christus, macht gegeven om het gericht te houden. En die zal straks in het laatste oordeel oordelen al die hem ongehoorzaam zijn en die niet gewild hebben dat hij koning over hen zijn zal. Voel je nu, er is veel over gepiekerd en veel onzin naar mijn gevoel geschreven over allerlei onderwerpen, oorlog en vrede enzovoorts en al die dingen meer. En waarom vind je dit niet en dat niet? Maar dit is de eigenlijke reden. Dat je in het Nieuwe Testament nergens meer leest van, ja, van op het zwaard aan te gorden en ten strijde te trekken tegen de Romeinen of tegen de barbaren of hoe dan ook. Dat je nergens als het ware tegenkomt een actie om in de wereld in te grijpen door partijvorming of door invloed te verkrijgen in de overheden. Dat vind je niet in het Nieuwe Testament. En dat komt niet omdat het allemaal nog zo in het begin was van de jonge christelijke kerk. Maar dat komt omdat men echt er oog voor had. Hij heeft nu tot ons gesproken door zijn zoon. Dat is de laatste en diepste sprake van God. Nu is er die geestelijke strijd. De strijd tegen de Heer Jezus Christus en zijn kerk. Maar ook de strijd in de kerk met alle duisternis in ons en om ons. Daar valt dan ook de grote nadruk op. Als wij dat nu voor ogen houden, geliefden. Och, voor iedereen is dat niet belangrijk. Maar voor sommigen zullen dat misschien toch wel oppikken. Als je dat voor ogen houdt, dan kun je globaal een klein beetje proberen te onderscheiden wat belangrijk is en wat niet. Want er wordt heel veel over allerlei onderwerpen geschreven en gesproken. Over de schepping, over de evolutie, over dit en over dat en over de ouderdom, van al die dingen meer. En daar kun je lang of kort over gaan praten. Je kunt er heel veel tijd aan besteden. Maar de Satan gebruikt of misbruikt al deze dingen om ons van de ene sprake af te houden. Dat kun je haast niet zeggen. Want dan zeggen de mensen gelijk: oh, dus jij denkt zeker dan ook dat de wereld misschien wel miljoen jaar oud is. Maar dat bedoel ik helemaal niet. Dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel alleen maar, het interesseert mij allemaal niet zoveel. Want God heeft gesproken tot ons door zijn Zoon. En die in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Tijden der verkoeling. O, dat staat in het teken van die volkomen offerande, eenmaal op Golgotha geschiet. En dan kunnen mensen wel eens een heleboel klaarmaken. En mensen kunnen elkaar in boosheid en woede misschien het leven benemen. Maar die in de hemel woont, blijft staan op het punt van de Zoon. De Zoon. Zelfs al komen ze aan het einde, zoals we lezen in het laatste Bijbelboek, in ontzaglijk snel tempo, het ene wee op het andere, dan merk je toch, als je goed leest, in het centrum daarvan staat de Zoon. Het woord van de levende God. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Hey. Nou nog eens, een keer erop terugkomen hier. De tijden der verkoeling. Ik heb straks dat beeld gebruikt van de brandende zon. Zo was met eerbied gesproken dat aangezicht des Heren, hoewel hij de zonde verdroeg in zijn langmoedigheid. Hij kon er niet overheen. Hij heeft die zonde als het ware even laten passeren, maar niet om ze weg te doen. Die zonde moest er gedragen zijn. Vandaar dat dat glinsterend aangezicht des Heren vol was van majesteit en heiligheid. En het woord weer klinkt voortdurend: vervloekt is de mens die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Maar nu is dat aangezicht van de Heere met eerbied gesproken. De gordijnen zijn als het ware wat weggehaald. En dat ongehoorde, onbegrijpelijke is gebeurd. Dat Jezus nu, vanuit het bewustzijn van zijn eigen offeranden en werk, kan zeggen, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Zo grijpt hij als het ware al vooruit op zijn gerechtigheid, zijn borggerechtigheid. Daarom is dat aangezicht des Heren, waar de oude kerk ook weet van had. Maar in de nieuwe bedeling is het nog verder. Geen deksel meer, zegt Paulus, op het aangezicht. Zoals Mozes eertijds, vanwege de afdruk van Gods majesteit. Maar nu, de verkondiging. Die treedt op de voorgrond van de verkoeling. Wilde handen, vriendelijk oog. Zijn wij u van eeuwigheid. En wat de profeten hebben geprofeteerd van de ouden die gezichten zien. En de jongelingen die dromen en profeteren. Ja, de dienstknechten en de dienstmaagden, deelgenoten aan de kennissen des geloofs van Jezus Christus. Dat is nou de verkoeling. De ademtocht. In het teken van het zal geschieden. Dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen. Zal zalig worden. Want gerechtigheid ging voor zijn aangezicht heen. Dat is dat groot. Wat kan dat een troost betekenen tegenover alles wat verkeerd is? Niet om het verkeerde goed te noemen, maar om van de Heere te vragen, van de Heere te verwachten, dat Hij de verkeerde terecht brengt en dat Hij de ongerechtigheden vergeeft, want het kan. Wij hoeven niet meer, wij kunnen niet meer in de war zijn met geslachte dieren. Dan kwam allicht de gedachte boven bij het volk, alsof het een geschenk was, als een beste koe naar de tabernakel of de tempel brachten om te slachten, dan kwam de gedachte boven. Zo, ik heb weer afbetaald. Daarom zei de Heere, ik walg van je offeranden en van je feesten. Want het is ons eigen om het totaal anders uit te leggen dan dat God het bedoelt. God had toch gezegd, ik geef u het offer op het altaar. Ik geef. Niet het geven van een offer van ons bewerkt enige vergeving of wat dan ook, of een soort afbetaling. Nou nee. Nou, je zou zeggen, toen kon je, ja, het was erg genoeg, toen kon je nog in de war zijn. En zeggen, kijk eens heren, hier kom ik met 10 van mijn beste koeien aan. Want ik heb een hoop kwaad gedaan. Of u hebt mij nog gezegend. Maar dat kan eigenlijk niet meer. Er is geen verontschuldiging meer voor. Want God heeft in deze laatste tijd tot ons gesproken. door de Zoon, door Jezus Christus. God heeft een afgesneden zaak op de aarde gedaan. O, wat is dat rijk. Wat is het dan rijk als wij in onze gedachten of innerlijk dreigen ten onder te gaan. Door allerlei dingen die het hart bezwaren. Dat offer, die verkoeling is. En tegelijkertijd, wat een ernst brengt dat mee. In de verkondiging. Heden, zegt de apostel. Hij bepaalt wederom een dag, een tijd. Heden. Indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat is de tijd van de verkoeling, van de ademtocht. Ja, het is wat. Wij denken vaak aan vroeger, was dit makkelijker dat, en inderdaad. Er zijn een legio dingen waar de mensen vroeger geen weet van hadden. Onze vaderen en voorvaderen. Maar het neemt niet weg dat onze voorvaderen en wij toch leven in de tijden van de verkoeling die van het aangezicht des Heren gekomen zijn. Nu mogen we ook de lijn doortrekken en zeggen, wat zal dan die verkoeling zijn? Als hij komen zal met zijn vele duizenden engelen en heiligen. En hij zal zeggen, beërf het koninkrijk dat voor u bereid is voor de grondlegging der wereld. En ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Maar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Maar het volk wandelt dat vergeving heeft van alle ongerechtigheden. Maar de vrijgekochten des Heren wederkomen met gejuich tot Sion. En eeuwige blijdschap zal hun deel zijn. Het koren zal de jongelingen en de most de jonkvrouwen sprekende maken. O, hoe groot is zijn goed. Dan zal er geen vervloeking meer gehoord worden. Er zal geen goddeloosheid meer zijn, ook niet in onze harten. Dat is voor ons niet te bevatten. Wat de Heere doen zal, dien die op hem wacht. En het lam zelf zal ze wijden en leiden aan fonteinen van levend water. De tijden der verkoeling zullen dan ten volle geopenbaard worden. En dan zal hij gezonden hebben, Jezus Christus, die hier al gezonden is op aarde, die al gezonden is in de verkondiging van het heilige evangelie, gepredikt. Die zal dan komen zoals hij is heen gegaan, zegenend voor zijn kerk, voor zijn kinderen. Ja, de apostelen zullen niet geweten hebben dat wij na bijna 2000 jaren hier zouden zitten of staan. Dan zouden ze gezegd hebben, wat? Maar zelf zijn ze al lang verlost. Maar zij hoopten, doordat de profeten ook altijd die ene lijn trekken, van de eerste naar de tweede komst van de Heer Jezus, alsof het één stuk is, en het is ook één stuk, Zij zullen vast gedacht hebben. Of gehoopt hebben. Sommigen. Dat ze het nog zouden meemaken. Om in een punt destijds veranderd te worden. En niet te sterven. En nou zoveel eeuwen daarna. Het is een wonder. Het kan ook wel eens zwaar wegen. Omdat je voelt daarin is een beproeving. Een beproeving. Want het kan niet anders of het is dichterbij gekomen. De vervulling van de belofte. Maar hoe dichterbij, hoe verder de kerk er vanaf. Dat merk je ook. Ja, en hoeven niet naar anderen te kijken. En ik bedoel ook niet iets persoonlijks, want gelukkig houdt de Heer zijn kerk in stand. En wordt er nog uitgekeken. Maar, er staat geschreven, indien de dagen niet verkort werden, om eruit verkoren wil, geen vlees zou behouden worden. Dat betekent, hoe dichter de Heer bij komt, hoe vaster alles zit in de aarde. In de maatschappij. In alles wat dit leven aangaat. Die zeggen, ja, maar dat mag toch ook? Ja, zeker wel. Het mag. Werkt zolang het dag is. En Paulus heeft al de Thessalonicenzen moeten vermanen, omdat ze dachten dat die laatste grote verkoeling elk ogenblik kon komen. En dat ze de spulletjes gingen verkopen, de huisjes opdoekten en niet meer werkten. Toen zei hij, nee, want die komt niet, tenzij dat eerst de mens der zonde, de antichrist, gekomen is. Maar gewoon doorgaan. Kijk, dat begrijp ik wel. Ik bedoel, het gaat meer om de gezindheid. Toen meester Loven onthoofd werd op 28-jarige leeftijd. Toen stelde hij dat vertrek voor uit het leven als een handschoen. Zo schreef hij toen aan zijn vrouw. Die je zo zonder pijn uittrekt. Kijk, dat bedoel ik eigenlijk. De Heere geeft rijkelijk te genieten. Heus. De Heere heeft heus niet op het oog dat zijn kinderen kloosterlingen worden. Helemaal niet. Maar mag de gouden draad er doorheen lopen. Wanneer ook, of dat je op vakantie bent, of ontwinkelen, of je krantje zit te lezen, dat maakt niks uit. Je moet echt niet denken dat dan op dat moment net iedereen van Gods kinderen in de Bijbel een stukje zou zitten te lezen of zo, of te bidden. Dat maakt niet uit. Maar is het dan goed? Daar gaat het. Zullen wij dan wat Johannes zo ontroerend zegt. Kinderkens, blijf in hem. Opdat wanneer hij geopenbaard zal worden, wij niet beschaamd zullen zijn in zijn toekomst. Daar merk je iets van. Van alles, in alles delende. En als het God belieft, genietende. Maar tegelijkertijd zegt die Heilige Geest, waakt en let, dat gij het hart er niet op zet. Zo wordt ge door geen schijn bedrogen, want hij komt eraan. En we zitten er alweer een stuk dichterbij dan hier. Hier in de tempel, bij Petrus en Johannes. Hij zal gezonden hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Hier, straks. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. De hemel moet hem ontvangen. Wat staat dat er eigenaardig, hè? Ja, je hebt zo van die dingetjes die je van je kindsdagen aan bijblijven. Zo ook dat woord, dit woord, welke de hemel moet ontvangen. Als jongen dacht ik al, nou, het is me nogal geen eer voor de hemel. Er staat er nou net bij, alsof de hemel het niet zo graag wil, maar alsof de Heer Jezus daar ingekwartierd wordt. En je hebt het maar goed te vinden. Zo kwam dat dan op mij over. Welke de hemel moet ontvangen. En die, wat ik vroeger wel eens gedacht had, kwam weer terug. Toen we weer dit schriftgedeelte gingen lezen en horen lezen. En ja, dat kwam toch weer boven die af. Welke de hemel moet ontvangen. Wat betekent dat dan toch? Nou, ik zal u iets van trachten te vertellen. Het gebod is zeer wijd, hoor. Dus als u het wat anders aanvoelt, dan is het ook misschien wel goed. De hemel moet ontvangen. Kijk, ik zag erin, Jezus Christus is waarachtig mens. En God. Wij zijn meestal met onze gedachten. Als het over de eeuwigheid gaat. Dan hebben we het meest in de gedachten de hemel. En toch, als je de schrift leest. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen. Ja, de hemel ook. Maar de aarde. De aarde. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Daar zullen zij Gods knechten, hier in beginsel weet ik wel, met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. De zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten tot in eeuwigheid. En de goddeloze zal er niet zijn op de aarde. Halleluja, zegt de dichter. Vind je ook dat meestal in de gesprekken en in de gedachten de hemel? Maar aan het einde der dagen schept God ook een nieuwe aarde. Er is dan wel een gemakkelijker verkeer tussen hemel en aarde. Dat wel. Je zou zeggen een in- en uitgaan. Opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Lopen en niet moede, wandelen en niet mat worden. Maar toch, ik geloof dat de aarde weer in zonderheid het centrum zal zijn voor de triomferende kerk. Misschien is die wel 10 keer zo groot ook, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er zal ruimte genoeg zijn op de aarde en in de hemel. En nou is die Heer Jezus Christus met eerbied gesproken, die draagt ons vlees en bloed. Er is een haast in de Heer Jezus om terug te komen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Kom. Dat de tabernakel Gods bij de mensenkinderen voor eeuwig zal zijn. En dat alles weer in nog heerlijker mate dan in de schepping door de Heere zal worden daargesteld. Nou moet je het eens zo aanvoelen, welke de hemel moet ontvangen. Ja. Want het ligt in de weg van de levensvorst om naar ons toe te komen. Dat weet de hemel. De hemel weet dat hij straks de wolken zal oprollen als een dunne doek te hemelen. En dat aller oog hem zal zien. En uit deze aarde. En dat hij de aarde, de elementen brandend zal doen vergaan. Maar niet vernietigen. Ik heb dat wel eens gedacht. Omdat er sprake is van een nieuwe schepping. Ik schep een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Maar dat denk ik nu niet meer. Want het komt zijn eer te na. Om prijs te geven. Deze aarde. Al zo lief. Heeft God. De wereld. De kosmos. Gehad. Alles zal wel. Tot een minimum. Verschrompelen en verbranden. Maar het zal in die zin. Niet werkelijk ophouden. Te bestaan. God zal uit het stof, net als bij de gestorvenen, een verheerlijk lichaam en een verheerlijkte aarde teruggeven. En omdat er nou die lijn in ligt, in het werk en in het leven van de Heer Jezus Christus, van die waarachtige, rechtvaardige mens, die God is tegelijk, maar aan zijn menselijke natuur, die lijn, naar ons toe. Daarom is het een moeten ontvangen. Voorlopig. Tot de tijden der wederoprichting. Aller dingen. Wat is dat? Door heel de geschiedenis van de kerk heen zijn er mensen geweest. Die hebben gezegd. Dat ten slotte alles weer opgericht wordt. Origenes, een van de oude kerkvaders, neemt men meestal als voorbeeld dat hij dat gevoelen had. Dat het met Gods wezen niet in overeenstemming zou zijn dat er een eeuwig lijden en een eeuwige pijn zou zijn. En daarom wordt wel gezegd dat Origenes en vele anderen na hem hebben gezegd: nee, God zal alles ten slotte in orde maken. Al gaat het dan langs een weg van een soort vage vuur, maar uiteindelijk zal God alles zijn in al. Ik heb me daar nog eens even in verdiept en Origenes heeft dat niet geleerd, dat in de eerste plaats. Hij heeft geschreven, dat hoop ik. Hij heeft het niet als een soort leer voorgedragen. Dat hoopt hij. In de vorige eeuw heeft professor Jonker hier in Nederland de conditionele onsterfelijkheid geleerd. En tussen Jonker en Origenes zit natuurlijk heel wat in, ook van mensen die dat, ik heb wel eens gehoord, ik kan het niet bewijzen direct, ik heb me er niet in verdiept, dat Da Costa ook dacht aan een wederherstelling van alle dingen. Maar Jonke die zei dat als na verloop van tijd de verlorenen, die nog in de gelegenheid gesteld werden om in de Heer Jezus Christus te geloven, en wat dan uiteindelijk het niet doet, vernietigd wordt, ophoudt te bestaan. Er is voor deze gedachte geen grond in de schrift. Ik kan wel begrijpen dat het voor een mens een aantrekkelijke gedachte is. Maar de Heer Jezus heeft daar zo duidelijk over gesproken, over de eeuwige pijn, waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Ach, en de apostelen hebben er ook van gesproken, tot straf het eeuwig lijden in die duistere gevangenis van Gods toorn. Daarom mogen wij niet denken bij de wederoprichting aller dingen aan een soort alverzoening. Want er staat, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten. Dat wordt opgericht, wat God gesproken heeft door zijn heilige profeten. Dat wordt vervuld. Dat zal aan het licht treden. Daar gaat het om. En de Heere heeft daarin geprofiteerd, zoals ik al verschillende dingen aangehaald heb, van die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hij heeft gesproken van een tweeërlei opstanding, een opstanding tot aller afgrijzen. En een opstanding tot heerlijkheid. Dat wordt vervuld. Wel zou ik er ook iets bij willen voegen. Niet bij de schrift, maar uit de schrift. Ik heb altijd de gedachte dat de verrassing die de Heere voor al zijn kinderen heeft weggelegd, zo groot zal zijn. Want dan denk ik aan die woorden die je nooit loslaten eigenlijk uit de Romeinenbrief. Het ganse schepsel of schepping eigenlijk zucht als in barensnood zijn. Maar er wordt niks geboren. Alles is in beweging. De bergen, de bomen, de bos, alles. De dierenwereld. Het is soms onhoorbaar, maar het is wel zo. Er zijn momenten, soms, dat je er iets van voelt. Dat alles zucht. Alles. En dat er een drang is naar vernieuwing, naar leven, naar eten. Maar het schepsel, de schepping, kan het niet voortbrengen. Wel een barensnood is er, maar er is geen vrucht. Wij hebben niet dan wind gebaard. Dat kan nou de Heer alleen. Nou, even verder. Het ganse schepsel zucht, als in barensnood zijn, verwachtende de heerlijke openbaring, de verlossing der kinderen Gods. De apostel zegt daar geheimenisvolle dingen. Ganse schepsel ziet uit, die hele schepping ziet uit naar de verlossing van Gods kinderen. Op hoop, let wel, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid des doods. Want het schepsel is niet gewillig onderworpen, maar om diens willen, die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Wat dat nou precies betekent, kan ik niet zeggen. Ik bedoel hier dus niet mee wat Origenes dacht of zo. Nee, dat is even iets, een heel ander punt. Maar dit, dat de Heer, misschien denk ik te aards daarover. Maar dan zal de Heer het me ook vergeven. Maar ik geloof zeker dat God zo vrij zal maken zijn schepping, dat wij ons de nieuwe aarde niet voor hoeven te stellen als een leeg, dor, zanderig bolletje wat daardoor het heelal draait. Maar dat het in schoonheid, in eeuwige jeugd, in blijvendheid al onze verwachtingen zal overtreffen. En dat we niet te eenzijdig de nadruk hoeven te laten vallen op een soort geestleven, maar op een leven waarin er met die vernieuwde en verheerlijkte ogen zal worden gezien de koning in zijn schoonheid, de aarde in haar heerlijkheid, God in al zijn werken herkennen en prijzen. Wel een geestelijk lichaam, maar niet een lichaam van geest. Nee, een lichaam dat niet meer gebonden is aan aardse wetmatigheden en aardse behoefte, maar wel een lichaam dat zichtbaar, tastbaar, aanwezig zal zijn. Een mond die echt kan zingen, hoorbaar. Ogenliefde, dat geven de Heeren ons hier bij ogenblikken een doorkijk. Als je bemerkt dat het leven, ons aardse leven, wegglijdt, om dan eens bij vernieuwing of ter versterking een oog te mogen slaan des geloofs op zijn belofte. Want, zegt Petrus, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Amen.